Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing van morgen is uit het boek Ezra. Ezra, het 8e hoofdstuk. En we lezen van Ezra 8, de versen 15 tot en met 23. En daarna ook de versen 31 en 32. Ezra 8, vanaf vers 15 tot en met 23. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 107. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad en richtte hun schreden naar een gewenste stad. 107 vers 4 na de schriftlezing. Ezra 8 beginnend bij vers 15. En ik vergaderde hen aan de rivier gaande naar Ahava. En wij legerden ons al daar 3 dagen. Toen lette ik op het volk en de priesters en vond al daar geen van de kinderen van Levi. Zo zond ik tot Eliezer, tot Ariel, tot Semaja en tot Elnathan en tot Jarib en tot Elnathan en tot Nathan en tot Secharja en tot Mesullam de hoofden en tot Jojarib en tot Elnathan de leraars. En ik gaf hun bevel aan Ido, het hoofd van de plaats Kesifja, en ik legde de woorden in hun mond om te zeggen tot Ido, zijn broeder, en tot de Netinim in de plaats Kesifja, dat zij ons brachten dienaars voor het huis van onze God. En zij brachten ons naar de goede hand van onze God over ons, een man van verstand van de kinderen van Mali, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serepja met zijn zonen en broeders 18. En Hasapja en met hem Jezaja van de kinderen van Merari met zijn broeders en hun zonen 20. En van Netinim die David en de vorsten ten dienste der Levieten gegeven hadden 220 Netinim die allen bij name genoemd werden. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koningen, heer en ruiters te begeren om ons te helpen van de vijand op de weg, omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende: de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over allen die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. En dan vers 31 en 32. Alzo verreisden wij van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om te gaan naar Jeruzalem. En de hand onze Gods was over ons en redde ons van de hand van de vijand en van degene die ons lagen legde op de weg. En wij kwamen te Jeruzalem en wij bleven al daar 3 dagen. Laten wij samen bidden. Heere, we mogen uw aangezicht zoeken in gebed. Nu we aan de morgen van deze dag samen mogen komen in uw huis. En ook vanmorgen is dat weer met de bedoeling om naar uw goddelijk woord te luisteren. Trouwens, Heere, wat moeten wij anders aan deze plaats zoeken? Als het alleen maar een bijeenkomst van mensen zou zijn, die het om menselijke woorden en menselijke wijsheid te doen zou wezen, dan zou het allemaal nutteloos en vruchteloos zijn. Maar we mogen uw grote naam ervoor erkennen, Heere, dat wij niet behoeven te blijven staan bij wat mensen zeggen, en dat het ons om de wijsheid van beneden niet hoeft te doen te zijn. Maar dat gij in uw grote genade en in uw barmhartigheid ons uw woord hebt gegeven. En dat gij uw wil daarin hebt bekendgemaakt. En dat gij ons de weg wijst ten leven. Ons in onze zondige verloren staat. Ons wijst u de weg ten leven. Ons spreekt u de woorden der zaligheid. En we mogen vanmorgen weer komen om daarnaar te luisteren. Leg nu zelf voor het eerst of bij vernieuwing in ons hart wat in het hart van Petrus lag. En toen hij zei, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat was voor hem reden en argument genoeg om niet bij u weg te gaan. Zoals toen zo velen deden. Dat gij de woorden van het eeuwige leven hebt en spreekt, dat was voor Petrus argument voldoende om u te belijden en zijn afhankelijkheid van u te erkennen, maar ook de begeerte uit te spreken om bij u te blijven en aan uw voeten te blijven zitten om door u onderwezen te worden steeds weer opnieuw. Heere, zal het nu wel met ons zijn, dan zullen wij allen daar iets van moeten kennen. Als vrucht van uw werk in ons hart. Als resultaat van het werk van uw Heilige Geest. En dat hebben deze belijdeniscategezanten nodig, Heere, die straks hun belijdenis in het midden der gemeente mogen uitspreken. Die keus met Petrus en met alle die u lief hebben, maar dat hebben wij ook allemaal nodig, Heere. Met minder kan het niet. En als dit ontbreekt in ons leven, dan ontbreekt in feite het meest belangrijke. Dan ontbreekt eigenlijk alles. Want wat baat het de mensen, hebt gij zelf gezegd, Heere Jezus, als zij de hele wereld zou winnen en schade aan zijn ziel zou lijden. O, wij bidden van u dat u dat op ons aller hart wilt binden en dat u ons geven wilt door uw Heilige Geest, dat wij voor het eerst of opnieuw u van harte mogen zoeken en u van harte mogen lief hebben. Heere, spreek gij dan tot ons door uw woord, ook in dit morgenuur. En heilig het woord dat wij het mogen gaan horen aan ons hart. Want ach, wij komen dan in de kerk, maar zo vaak is het zo bij ons kerk gaan dat we wel horen, maar dat datgene wat we horen vaak ook nog weer aan ons voorbij gaat. En dat we het vergeten, uw woord waarschuwt er tegen. Dan zijn we hooguit hoorders van het woord, maar dan komt het niet tot het doen van dat woord. En zullen we ook uiteindelijk de kracht van dat evangelie niet kennen in ons leven. Heere, wilt u er ons voor bewaren dat we alleen maar komen luisteren. Maar geef dat uw woord zijn werk mag doen in ons hart. En dat het daar mag zijn wat u zegt dat het is. Een kracht Gods tot zaligheid, namelijk voor ieder die gelooft. Heere, we bidden u om zo'n geloof. Dat uw woord omhelst en vertrouwt en dat u de God van dat woord gaat geloven. Daarom hebben we wel nodig het onmisbare werk van de Heilige Geest. Heere, wie kan zijn eigen hart ontsluiten? En wie kan zichzelf geloof geven? En wie kan zichzelf genade schenken om de schriften te verstaan? Heere, wij smeken u, denk aan ons in ontferming. En stort overvloedig over ons uit de geest der genade en der gebeden. En laat Hij doen wat zijn werk is, Christus verheerlijken. In de verkondiging van het evangelie, maar ook in de harten van luisteraars. Laat Hij doen, Heere, waartoe Hij gezonden is. Harten ontsluiten, zondaren die van nature dood zijn in misdaden en zonden, die geestelijk ongeschikt en onbekwaam zijn tot de dienst van u en tot de vrezen van uw naam. Laat Hij zulken tot u bekeren en laat Hij mensen vernieuwen en veranderen door zijn kracht die onwederstandelijk is. Ja, laat die geest vanuit uw woord dat onderwijs geven, Heere, dat we niet kunnen missen, opdat we u kennen, opdat we genade zullen zoeken bij u, opdat we Christus zullen kennen, opdat we zijn bloed mogen leren kennen, schuilen mogen achter zijn bloed, en opdat zijn dood en opstanding ons leven en onze zaligheid mag zijn. Heere, wij bidden van u dat uw geest deze dingen wilt werken, en dat uw geest zo in ons midden zijn werk tot openbaring wil brengen. In het leven van hen die u niet kennen, maar ook bij hen die wel deel hebben aan uw heil. En wel, en ook bij hen die u wel mogen kennen tot zaligheid, maar zij moeten naar uw eigen getuigenis opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Zij moeten voortdurend weer opnieuw onderwezen worden, terechtgewezen ook vaak, vermaand, uitgelokt. Zij hebben ook voortdurend weer dat werk van uw Heilige Geest nodig. Heere, er is geen mens in ons midden die het missen kan. We zien op tot u en wij bidden van u dat gij geven wilt, dat dat woord dat u gesproken hebt, waarin gij de werking van uw Heilige Geest hebt toegezegd en aangekondigd, ook in ons midden, heerlijk vervuld mag worden. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. Heere, wij bidden van u dat gij ons zo een gezegend uur wilt geven, en dat wij het mogen ondervinden dat we hier niet alleen zijn, maar dat gij in ons midden zijt. Dat zou alles goed maken. Dat zou deze kerkdienst ook tot een gezegende maken. Dat zou deze dienst ook tot een onvergetelijke dienst maken. Als gij niet alleen in ons midden zoudt willen zijn, maar als gij in ons midden uw werk ook zou willen openbaren. Heere, wij vragen om uw zegen voor hen die niet met ons naar uw huis konden komen. We dragen ze aan u op, Heere, al onze zieken en alle die bejaard zijn en die vanwege die omstandigheden en vanwege die levenssituatie niet of niet meer naar de kerk kunnen met de gemeente. We vragen u dat gij hen gedenken wilt waar ze ook zijn. We bidden uw zegen over de verkondiging van uw woord overal vandaag. Als uw woord vandaag gebracht mag worden op vele plaatsen, wilt gij er dan zelf bij zijn en wilt gij er dan uw goddelijke krachten aan verbinden, opdat ook vandaag nog weer uw koninkrijk mag komen en het rijk van de boze worden verstoord en afgebroken. Sterk uw knechten tot de arbeid waartoe gij hen roept. Geef dat ze dat werk vooral toch ook in afhankelijkheid van u mogen verrichten. Heere, zegen alles wat in dienst van het evangelie geschieden mag. Laat uw rijk uitgebreid worden, Heere. Verheerlijk gij uzelf. bidden u dat gij zo aan ons en aan uw ganse kerk gedenken wilt. En als we deze dingen van u vragen, heren, dan is dat niet omdat we daar recht op menen te hebben. En vanmorgen belijden we voor uw heilig aangezicht ook weer onze schuld. Ook de schuld van de week die voorbij gegaan is. Er was weer een week, heren, waarin wij het bewezen hebben dat wij verkeerd zijn. En het verkeerde doen. En van u afwijken. En dat we ook zelfs nog na ontvangen genade in zoveel opzichten niet u, maar onszelf bedoelen. Niet uw eer zoeken, maar andere bedoelingen hebben. Niet voor uw leven, maar voor de aarde. Niet tot eer van uw naam wandelen, maar helaas vaak ook tot oneer van uw naam. En daarom, heren, verzoen onze zonden en vergeef al onze ongerechtigheden. En neem weg alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heilige wil en met uw goddelijke bedoeling in ons leven. Schenk ons te kennen de kracht van Christus verzoenend werk. Bijzonder bidden wij u dan ook voor deze vijf die straks hun ja-woord mogen geven in het midden der gemeente. Zij zijn op dit uur voorbereid. Ze hebben er naartoe geleefd. En vanmorgen is dat moment dan aangebroken, heren, dat zij voor u en voor de gemeente wensen te belijden dat het de keus van hun hart is om in uw wegen te gaan. O heren, laat dat waarheid zijn. En laat dat in hun leven ook meer en meer waarheid blijken te zijn. En wilt gij hen, als zij straks hun belijdenis afleggen, geven dat ze dat doen mogen met een stil gebed in hun hart. Zend, heren, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En geef dat ze zo, ziende op u, ook vrijmoedigheid mogen ontvangen om in het openbaar hun ja-woord te geven. Niet ziende op zichzelf en het zeker ook niet verwachtende van zichzelf. Maar laten ze werkelijk hun oog op u, de Heere, mogen slaan en iets mogen kennen en beleven van wat uw woord hen en overigens zo ons allen vanmorgen wil zeggen. Heilig bijzonder uw woord aan hun harten. En geef dat zij in de eerste plaats een zegen mogen meenemen uit deze kerkdienst voor hun verdere leven. Heren, we smeken u. Gedenk ons dan zo in uw genade en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen uit de 17e psalm, het 3e en het 4e vers. Psalm 17, vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor. En vers 4, maak uw weldaan wonderbaar. Gemeente, ik lees u als de tekst voor vanmorgen, Ezra 8, het tweede gedeelte van vers 22. Ezra 8, het tweede gedeelte van vers 22. Daar lezen wij: de hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over allen die hem verlaten. Gemeente, vanmorgen is het dus weer belijdenis doen. Er zijn weer een aantal belijdeniscategezanten die in de afgelopen winterperiode de belijdeniscategezatie gevolgd hebben en die nu aan het einde van die periode door de kerkenraad zijn toegelaten tot het afleggen van belijdenis des geloofs in het midden der gemeente. En dat is eigenlijk toch altijd weer een voorrecht dat er ook uit het midden der gemeente weer jonge mensen zijn die zich willen verbinden aan de Heere en aan zijn dienst. En die zo door hun belijdenis ook toetreden tot de belijdende leden der gemeente. Het is een voorrecht altijd als er nog zijn die dat wensen te doen. Het is denk ik toch wel vandaag in de tijd waarin wij leven een bijzonder voorrecht, want de tendens is duidelijk anders. De tendens is zo dat hoe langer hoe meer van de kerk en van de dienst des Heren en van het woord van God vervreemden. We noemen dat secularisatie nu. Volop is het proces van de secularisatie aan de gang. Volop is er een ontkerkelijking en een verheidensing van ons land en van ons volk en van de samenleving op te merken. En vele dingen die vroeger betekenis hadden, vele dingen die vroeger beslissend waren en bepalend waren, ook voor ons volksleven, ze zijn het vandaag de dag niet meer. En bij elke nieuwe volkstelling en bij elk nieuw onderzoek blijkt dat een weer groter deel van ons volk, van de dienst van God en van de kerk zijn vervreemd. Dus de tendens is echt de andere kant uit. En dan is het in dat licht gezien, terwijl de kerk het getij niet mee heeft, en ik zeg het misschien dan nog alleen maar erg voorzichtig, misschien moet je het vandaag de dag al heel anders gaan stellen. En niet alleen maar zeggen, de kerk heeft het getij niet mee. Ik denk dat je vandaag de dag hoe langer hoe meer moet gaan zeggen, de kerk heeft de stroom tegen. Het evangelie heeft de stroom tegen. De dienst van God krijgt hoe langer hoe meer slechts een klein plaatsje nog in de samenleving ingeruimd. En ze worden dan nog geduld, degene die de Heere beleiden, maar er zijn toch ook al symptomen merkbaar waarbij de tolerantie ten aanzien van hen die de Heere beleiden geringer en geringer wordt. Wel nu, in zo'n tijd is het denk ik dan toch een bijzonder voorrecht als je mag merken dat er nog jongeren zijn die toch bij die kerk willen horen en die toch bij dat woord willen blijven en die toch die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard begeren te zoeken. Laten we er ons over verheugen, gemeente, dat dat nog zo is. Ik weet wel, met belijdenis doen is een mens er niet. Er zal wel wat meer moeten zijn en het zal vooral ook een zaak van het hart moeten zijn. De keus van het hart moet uiteindelijk gepaard gaan met de taal van onze lippen, maar vanmorgen mogen we dan toch weer zien dat er vijf zijn die zich willen voegen bij hen die belijdenis deden. Ontvang ze in uw midden en heet ze welkom in de gemeente en bid hen, gemeente, het heil en het welzijn des Heren van harte toe. En jullie, belijdeniscategezanten, als je vandaag je ja-woord geeft, doe het dan niet in eigen kracht. En doe het dan niet steunend op je eigen wijsheid. Steun op uw verstand niet, staat er in de spreuken, maar vertrouw op de Heren met uw ganse hart en zie op hem. En verwacht het van hem alleen, voor vandaag En ook voor al de dagen die nog komen zullen, waarin je belijdenis van vandaag consequenties zal moeten hebben. Want wat je vandaag belijdt, dat zul je morgen en overmorgen en zolang God je het leven spaart ook moeten belijden. En dat naar twee kanten, negatief en positief. Je zult het negatief moeten belijden in die zin dat je afwijst alles wat met die belijdenis van het woord van God en van de dienst des Heren in strijd is. En positief in die zin dat je zult moeten blijven zoeken naar die genade Gods die Hij in zijn woord heeft geopenbaard. Zoeken de Heren zelf om dan ook te ondervinden de waarheid van het woord wat we vanmorgen met elkaar mogen gaan overdenken, dat de hand van de Heren ten goede is over al diegenen die Hem zoeken. God geve dat op jullie belijdenis zijn onmisbare zegen mag rusten en dat Hij door zijn Heilige Geest zo wil regeren in jullie hart, dat je wat je vandaag belijdt, ook in je leven, je hele leven, zult mogen nakomen in zijn kracht en ziende op zijn ontferming. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Verklaart en erkent gij dat gij de leer onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, hetwelk God verhoede, dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Joanne den Butter? Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91, vers 1. Joke Driessen. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Psalm 147, vers 11. Jaap Hollaar. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht gedurig. Psalm 105, vers 4. Wilna van Kempen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Psalm 37, vers 5. Ike Wiegel. Ziet, des Heeren oog is over degene die Hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Psalm 33, vers 18. Gemeente, zingen wij nu staande het tweede vers van Psalm 37. Stel op den Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in den Heer, dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van Hem begeert. Psalm 37, het tweede vers. Stel op de neer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer Het woord van onze tekst is uit een minder bekend boek uit het woord van God, het boek Ezra. Maar u weet wel dat datgene wat ons in het boek Ezra verteld wordt zich afgespeeld heeft in de tijd na de Babylonische ballingschap. En in feite is een deel van het volk van Juda dat in ballingschap gevoerd was alweer teruggekeerd naar Juda en naar Jeruzalem, en ze zijn daar begonnen met de herbouw van de stad en van het huis van God in die stad. Maar dat viel allemaal nog niet zo mee. Er waren allerlei moeilijkheden die zij bij die herstelwerkzaamheden ondervonden. Er waren tegenstanders die eigenlijk niet wilden dat dat huis des Heren in Jeruzalem zou worden herbouwd en dat de stad Jeruzalem weer een sterke stad zou worden. En zodoende zijn er toen allerlei moeilijkheden ontstaan. Er is tegenwerking geweest en tenslotte door middel van laster en door middel van allerlei achterbakse handelingen hebben die vijanden van de Joden het nog voor elkaar gekregen ook om de herbouw van Jeruzalem en van de tempel tot stilstand te brengen. En voor een tijd lang konden de Joden daar ook niks meer aan doen. Ze hadden geen permissie meer van de koning van Babel, of Perzië was het intussen al geworden. Later is dat dan wel weer hersteld en konden ze wel weer verder met de bouw van de stad, maar toen was het enthousiasme voor een groot deel verdwenen. Deze en dergelijke geruchten zijn ook verspreid onder de nog in Perzië levende Joden die met die terugkeer naar Juda niet waren meegegaan. En zo heeft ook de wetgeleerde Ezra ervan gehoord. En die tijding, met name de tijding dat het in Jeruzalem niet zo goed ging en dat de fut eruit was en dat dat vuur waarmee ze begonnen zijn, dat elan waarmee ze begonnen zijn, dat dat uitgeblust is. Met name die tijding doet Ezra besluiten om naar Jeruzalem te gaan, om zijn broeders bij te staan. Maar hij zoekt medereizigers. Hij maakt zijn plannen bekend en er zijn er heel wat die zich bij hem aansluiten, die ook voor dat idee gewonnen worden. En zo zien we dat de hand van de Heere werkzaam is onder die achtergebleven Joden in Perzië. En de Heere beweegt hen om ook te gaan naar het land hunner vaderen. En zodoende begeeft na niet al te lange tijd zich een aanzienlijk gezelschap op reis om de broeders in Jeruzalem te steunen en om mee te helpen aan het werk dat daar te doen is. Ze krijgen bij hun plannen ook alle medewerking van koning Artasasta. Ezra krijgt zelfs brieven van die Perzische koning mee aan de schatmeesters van Artasasta in de streek van Juda en daaromtrent. En in die brieven wordt aan die schatmeesters opdracht gegeven dat ze Ezra ter wille zullen zijn en dat ze hem zelfs van het nodige zullen voorzien. Er wordt zelfs koning Artasasta het aanbod gedaan om een militair escorte mee te geven met deze reizigers. Want tenslotte op weg van Perzië naar Jeruzalem zijn ook allerlei gevaren aanwezig. En het zou toch wel dienstig zijn als deze reizigers, die ook in zichzelf zwakke mensen zijn, bescherming kregen van gewapende soldaten. Maar Terwijl Ezra dat eerste aanvaardt, namelijk die brieven voor de schatmeesters, weigert hij dit tweede. Dat militaire escorte die begeleiding door gewapende soldaten wijst hij beleefd, maar toch nadrukkelijk af. Waarom? Omdat hij al eens eerder voor deze koning Artaxasta belijdenis heeft afgelegd. Hij had al eens eerder, of dat nu lang geleden is of niet zo lang geleden is, dat weet ik niet en dat doet ook niet ter zake. Hij had al eens eerder tegenover die koning zijn geloof in God beleden. En hij had tegen koning Artaxasta gezegd in de vaste overtuiging dat het zo is. De hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over alle die hem verlaten. Dat was zijn belijdenis. Dat was voor hem de waarheid waar hij vast in geloofde. En omdat hij er vast in geloofde, kon hij het ook tegenover deze Perzische koning belijden. Maar hoe kon Ezra dat belijden? Hoe wist hij dat? Dat de hand van de Heere ten goede is over diegenen die hem zoeken. Waar was die belijdenis van Ezra op gegrond? Waar haalde hij dat vandaan? Wel, gemeente, zoals elke belijdenis was ook de belijdenis van Ezra gegrond op wat de Heere zelf eerst gezegd heeft. Als een belijdenis die wij afleggen gegrond is op iets van onszelf, op wijsheid van beneden, dan deugt die belijdenis niet. Maar een echte belijdenis heeft als eerste kenmerk, niet als enige, dat zeg ik niet, maar als eerste kenmerk dat het een belijdenis is gegrond op het woord van God. Er moet meer bij komen, we zullen dat straks ook wel zien. Maar het eerste kenmerk van een echte belijdenis is dat die gegrond is op het woord van God. Hoe wist Ezra dat de hand van de Heere over degenen is die hem zoeken? Dat had hij gehoord, dat had hij gelezen, dat had hij verstaan uit de schriften. Deze Ezra wordt ons getekend als een schriftgeleerde. Dat is dus als iemand die thuis is in het woord van God, in de wetten van Mozes. Hij kan zelfs, en dat wordt later ook zijn taak, het volk onderwijzen in de wet. Maar hij heeft niet alleen, is hij zelf thuis geweest in het woord van God, in zijn wet en in de profeten, maar hij heeft die ook geloofd met zijn ganse hart. En zodoende wist hij wat de Heere gezegd had en dat was bij hem ook naar binnen gegaan. Het was maar niet een verstandelijke kennis en een intellectueel inzicht alleen van, oh, dat staat in de schriften en dat heeft die profeet gezegd en dat heeft Mozes geopenbaard. En dat is nou, nee, het was bij hem ook een innerlijke overtuiging geworden. Dan ben ik bij het tweede kenmerk al. Want een echte belijdenis is gegrond op de schriften, maar is ook een belijdenis die uit het hart komt. Wel, nu eerst dat eerste. De belijdenis die hij voor koning Artaxasta aflegt, waarin hij uitspreekt dat het zo is dat de hand van onze God ten goede is over diegenen die hem zoeken. Die belijdenis is gegrond op het woord van God. Waar haalt Ezra dat vandaan? Nou, de Heere heeft gesproken over de terugkeer uit de ballingschap, nietwaar? Hij heeft aangekondigd dat er na 70 jaren een einde zou komen aan die gevangenschap van het volk. En dat hij ze weer terug zou brengen naar hun eigen land. En hij heeft in het kader van die beloften over de terugkeer van het volk ook gezegd dat hij die terugkerende ballingen zou begeleiden en zou beveiligen en dat ze onder zijn hoede zouden staan. Zo heeft hij gezegd, en ik neem nu alleen maar een paar citaten uit het boek van de profeet Jesaja. Ik zou ook uit Jeremia, ik zou ook uit andere profeten kunnen citeren. Maar laat dan Jesaja spreken vanmorgen. Jesaja 45. Ik zal voor uw aangezicht gaan. En ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En een ander woord uit hetzelfde profetenboek, hoofdstuk 48. Dan spreekt de Heere over hoe het zal gaan onderweg. En dat was toch in die tijd zeker geen gemakkelijke reis. Door woeste gebieden, door gevaarlijke streken, door streken waar ja, het nog maar de vraag was of ze voldoende voedsel zouden ontvangen en of ze voldoende water zouden kunnen krijgen in die woestenijen. Maar de Heere zegt, zij hadden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Hij deed hun water uit de rotssteen vlieten. Als hij de rotssteen kliefde, zo vloeiden de wateren daarheen. En dan denk ik met name nog aan een woord uit het 52e hoofdstuk. Maak een geschal, zo roept de Heere zijn volk op. Maak een geschal. Juich te samen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen der heidenen. En al de einden der aarde zullen het zien. Het heil van onze God vertrekt. Vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt, want gij lieden zult niet met haast uitgaan, nog met ter vlucht heen gaan, want de Heere zal voor uw aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Hij gaat zowel voorop, als achteraan, hij omsluit met zijn bescherming, met zijn beveiliging, dat volk van terugkerende ballingen. Wel nu, dit zij voldoende om ons te doen zien op grond waarvan Ezra tegenover Artaxasta kon beleiden wat hij inderdaad beleden heeft. En wat was dan de inhoud van die beleidenis? Wat zei hij dan eigenlijk? Hij spreekt daarin over de hand van onze God. En telkens weer als de Bijbel spreekt over de hand van onze God, dan wordt gewezen op de macht van de Heere. En dan wordt daar gedoeld op het feit dat de Heere een mens leidt als met zijn hand. Dan wordt daar gedoeld op het feit dat de Heere een mens regeert met zijn hand. Dan wordt daar vooral gedoeld op het feit dat de Heere zo'n leven beschermt met zijn hand. En wie worden er dan door die hand van de Heere geleid en geregeerd en met name beschermd? Dat zijn degenen, zegt Ezra, die de Heere zoeken. Er is dus een categorie mensen in deze wereld die getypeerd kan worden met degene die de Heere zoeken. Waarom zoeken ze hem dan? Wat zoeken wij? We zoeken toch datgene wat we kwijt zijn. En wat waarde heeft. En wat we niet missen kunnen. Als een mens in zijn leven zoekt en vooral als hij met inspanning zoekt, dan is het voorwerp van zijn zoeken toch altijd datgene wat waarde heeft en waar hij niet buiten kan? Waarom zijn er nou mensen in deze wereld, blijkens dit woord van Ezra en blijkens tientallen andere woorden uit de schrift, waarom zijn er nou mensen die de Heere zoeken? Omdat voor die mensen God waarde heeft gekregen. En omdat ze het in hun leven hebben gezien dat ze buiten hem niet kunnen. Zij hebben hem nodig. Waarvoor? Waarvoor krijgt een mens de Heere nodig? Als hij zijn eigen zwakheid ziet, zoals Ezra dat deed. Als hij zijn eigen kleinheid ontdekt. als hij zijn eigen hulpbehoevendheid ontdekt. Oh, als we het zelf nog kunnen, en als we onze zwakheid niet ontdekken, en als we onze eigen hulpbehoevendheid niet ontdekken, ach, wat zullen we dan God zoeken? Dan hebben we hem niet nodig, en dan is er voor hem bij ons geen plaats. Dan kunnen we het zonder hem. Maar als dat anders wordt, als we het niet meer zonder hem kunnen, omdat wij in onszelf zo klein en zo nietig en zo zwak zijn, en als we gaan ontdekken onze afhankelijkheid van hem, dan komt het ook zover dat we hem gaan vragen om zijn hulp, om zijn leiding, om zijn bijstand, om zijn ondersteuning. Dan gaat Ezra hem zoeken om beveiliging op weg naar Jeruzalem. Te midden van al de gevaren die hij zal ontmoeten samen met zijn medereizigers. Dan gaat hij Gods aangezicht zoeken en de hulp van de Heere zoeken. En de beveiliging door de hand van de Heere zoeken. Heere, sta ons bij. Heere, ga met ons mee. En zo wordt God gezocht. Maar er is een bijzondere reden voor de mens om de Heere te zoeken. Niet alleen zijn eigen zwakheid en zijn eigen kleinheid wordt een argument voor de mens om God te zoeken. Maar juist en vooral als wij gaan ontdekken onze ellendigheid, onze verdorvenheid, onze zonde. Als we dat gaan ontdekken en wat de consequenties van onze zonden zijn, en waar we terechtkomen als wij in onze zonde voortleven en in onze zonde sterven. Als we die ontdekking gaan doen en als dat de werkelijkheid gaat worden die we gaan beleven. En als dat op ons hart gaat wegen. Dat we zondaar zijn voor God. Dat we hem verlaten hebben en dat we hem de rug hebben toegekeerd. En dat God vanwege onze zonde, en die zijn niet gering. Onze catechismus beleidt dat we inderdaad toch met gedachten, woorden en werken al de geboden van God overtreden hebben. Als we daar iets van gaan gevoelen, gemeente, wordt er dan niet des te meer de noodzaak gevoeld van het zoeken van de Heere? Want waar kun je nou heen als zondaar? Oh, je kan natuurlijk proberen je eigen zonde te vergeven. Je kan proberen er overheen te leven. Je kan proberen net te doen alsof het wel meevalt en alsof het niet zo erg is. Maar als God je dat nu eens onmogelijk maakt, om er overheen te leven. En als God het je nu eens duidelijk gaat vertellen wat hij in de schrift zegt. En als hij het dan ook eens zo op je hart bindt dat je er niet meer onderuit kunt. Zodat je komt in die situatie waar de dichter van de 130ste psalm in zat bijvoorbeeld. En dat is geen uitzondering geweest, maar dat beleeft in iedereen wie de Heilige Geest werkt. Uit de diepten roep ik. Ja, dan wordt het noodzakelijk om de Heere te zoeken, want je kunt nergens anders zijn. Wie kan je nou van je boosheid, van je verdorvenheid, van je schuld, van je zonde afhalen, verlossen? Wie kan je vergeving schenken? Wie kan die schuld bedekken? Wie kan dat hart vernieuwen? Wie kan die ongerechtigheid verzoenen? Heere, waar dan heen? En dan is het antwoord tot u alleen. En dan zegt het evangelie, juist tot zulke mensen komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dan juist, is juist het evangelie bedoeld voor zulken. Oh, het is voor ieder mens. Maar het gaat zulken bijzonder aanspreken. Die geen weg meer weten en die geen hoop meer hebben en die zichzelf niet redden kunnen. Het gaat zulken bijzonder aanspreken als de Heere dan zegt en wendt u nu tot mij. En wordt behouden. En dan wordt het een zoeken van de Heere. Om bij hem genade te zoeken, om bij hem vergeving te vinden, om bij hem die zaligmaker Jezus Christus te vinden en om door Christus genade gered te worden. Kijk, zo'n volk van afhankelijke mensen, zo'n volk van mensen die het ook gaan ontdekken dat ze buiten de Heere niet kunnen, niet voor de lichamelijke en nog minder voor de geestelijke nooddruft. Zo'n volk dat het aangezicht van de Heere zoekt, zo'n volk dat zich in het gebed tot hem wendt, zo'n volk dat bij hem een schuilplaats zoekt, zo'n volk dat zijn hand begeert te leren kennen, leidend en beschermend. Zo'n volk is een volk waar de Heere aan denkt. Van zulken zegt hij in het woord van onze tekst dat zijn hand over hen is ten goede. En aan zo'n leven gedenkt hij in gunst. Aan zo'n leven wenst hij ook zijn zegen te verbinden. Zoals ik het tegen jou, Ike, gezegd heb met het woord van de Heere. Ziet, des Heeren oog is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen. En zoals ook tegen jou, Joke, het woord van de Heere gesproken heeft vanmorgen. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Maar zo zijn niet alle mensen. Dat heeft Ezra ook tegenover koning Artaxasta beleden. Er zijn er ook die de Heere niet zoeken. Er zijn er die hem verlaten. En wat geldt van hen? Heeft God ook tot zulke wat te zeggen? Ja, in die belijdenis van Ezra ligt ook dit element, als hij toch ook als en weer opnieuw gegrond op het woord van God de waarheid beleidt. Namelijk dat de sterkte en de toorn van de Heere over allen zijn die hem verlaten. Dat was toen zo, dat is nog zo. Er zijn er die de Heere verlaten, er zijn er die van de Heere afwijken, er zijn er die op eigen wegen gaan, er zijn er die hem de rug toekeren en die daarin ook volharden. En wat zegt de schrift van zulken? Van mensen die hem niet zoeken. Maar die bij hem vandaan gaan, van mensen die hem niet nodig hebben, maar die hem aan zijn plaats kunnen laten. Van zulke zegt de schrift, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Want de Heere bezoekt dat. Dat laat hem niet koud en onverschillig. Het is niet zo dat de Heere zich bij die werkelijkheid neerlegt. Nu ja, er zijn er die hem zoeken en er zijn er ook, en dat mag dan jammer zijn, die hem niet zoeken en die hem niet nodig hebben. Maar vooruit, dat is dan zo en dat blijven dan zo. Nee, God neemt er geen genoegen mee als zijn schepselen van hem afwijken. Zij die aan hem het leven, zij die aan hem het levensonderhoud te danken hebben, zij wier adem in zijn handen is, zo zegt de schrift het immers, zij die van dag tot dag door hem worden onderhouden en geleid, ze hebben het recht niet om hun schepper te verlaten. Mens heeft het recht niet om God te verlaten. En de weldoener van zijn leven en degene die hem onderhoudt en bestuurt, de rug en de nek toe te keren. En daarom dat zal de Heere bezoeken. Ezra spreekt over zijn sterkte, over zijn toorn en die zijn tegen. Tegen die verlaters van Gods wet. Hoe weet Ezra dat? Oh, alweer op grond van het woord van God. Heeft het hele woord van God ons dat niet bewezen? Staat dat niet overal te lezen? In de dagen van Noach was Gods sterkte en Gods toorn toen niet tegen degene die hem verlaten hebben. In de dagen van Lot, toen de steden van de vlakte omgekeerd werden, was zijn sterkte en zijn toorn toen niet tegen de verlaters van zijn wet. Denk niet dat God een God is met wie we kunnen spotten. Denk niet dat God een God is die zijn wetten en zijn inzettingen zomaar gegeven heeft. en dat wij er niets mee te maken hebben. Het is geen geringe zaak om van hem af te wijken. Die kant is er ook. Die kant is er ook. Tot onze waarschuwing. En in het licht van deze belijdenis moeten we dan onszelf bezien. Er zijn dus twee soorten mens. En God reageert tegenover die twee soorten mens op twee heel verschillende manieren. En aan welke kant staan wij? Wat is ons beeld? Waar horen wij bij? En dan bedoel ik niet waar horen we uiterlijk bij. Want er kan nog een heel verschil zijn tussen het uiterlijk en het innerlijk. Maar waar horen wij innerlijk bij? Waar gaat ons hart naar uit? Zoeken we hem? Of zoeken we hem niet? Verlaten we hem? Wijken we van hem af? Hoewel de buitenkant van ons leven misschien de schijn zou kunnen wekken dat we hem wel zoeken. Maar God ziet het hart aan. Van ieder die belijdenis doet en van ieder die belijdenis gedaan heeft. Van elk mens trouwens. En wat dan Ezra beleden heeft. Wel, en nu komt het op de oprechtheid van de belijdenis aan. En dat is het tweede punt waarin een echte belijdenis gekenmerkt wordt. Het is gegrond op het woord van God. Maar het moet ook gekenmerkt worden door oprechtheid. En een belijdenis moet ook consequent in het leven van de belijder gehandhaafd worden. Nou nu, dat gebeurt ook in het leven van Ezra. Want toen kwam dat aanbod om een militair escorte mee te nemen op weg naar Jeruzalem. Een royaal aanbod. Een aanbod waarvan je zou zeggen, nou dat is mooi, dat is prachtig, dat is net wat we nodig hebben. En Ezra zegt, nee. Dus in de eerste plaats draagt zijn belijdenis een negatieve vrucht. Ezra's belijdenis wordt door hem niet alleen maar afgelegd, maar wordt door hem ook opgevolgd, doordat hij bij een volgende gelegenheid tegen de koning zegt, koning, u wordt als eerste bedankt. Beleefd, maar toch nadrukkelijk moet ik weigeren om uw soldaten mee te nemen onderweg. Waarom? Omdat ik gezegd heb, de hand van onze God is ten goede over ons. En dat is genoeg voor ons. Dan hoef ik ook geen vlees meer tot mijn arm te stellen. Dan hoef ik ook niet meer op mensen te steunen. Dan hoef ik het ook niet meer van mensen te verwachten. Ja, maar er zijn gevaren onderweg. Ezra zegt, dat weet ik zeer wel. En straks geeft hij de blijk van dat hij het zeer wel weet. Allerlei gevaren. Maar zou dan toch zo'n beveiliging door soldaten niet erg nuttig en dienstig kunnen zijn? Als God niet met ons meetrok, wel. Maar nu de Heere beloofd heeft dat hij mee wil gaan, hebben wij die soldaten niet nodig. Als we ze nu nog mee zouden nemen, dan zou dat een verloochening van onze belijdenis zijn. Dan zou dat een verdenken van de Heere zijn. Dan zou dat erop neerkomen dat wij Gods hand ongenoegzaam achten om ons te beveiligen tegen de vijanden en de gevaren op de weg. Maar onze ogen zijn op de Heere geslagen. En we vertrouwen op zijn woord. En hij heeft het gezegd. En hij is een waarmaker van zijn woord. Zou hij het zeggen en niet doen? Hij heeft gezegd dat hij voor ons heen gaat. Hij heeft gezegd dat hij achter ons aankomt. Hij heeft beloofd dat hij ons niets zal begeven en niets zal verlaten. En daarom, koning Artaxasta, u wordt bedankt voor uw aanbod, maar wij kunnen dit aanbod niet aanvaarden. Dat eerste wel, merkwaardig nietwaar, dat eerste wel, die brieven voor die schatmeesters. Want de wereld mag de kerk best dienen met haar goederen. De wereld mag best bijdragen ook aan de bouw van Gods huis. Ten slotte zegt het boek Openbaring dat de koningen der aarde hun heerlijkheid zullen inbrengen, ook in het nieuwe Jeruzalem. Maar zo mag de kerk aan de ene kant nemen wat God haar ook uit de wereld en door de dienst van de wereld geeft. Maar aan de andere kant, de kerk hoeft niet te steunen op de wereld. Zeker niet. De kerk hoeft niet te steunen op de gunst van mensen. Gods volk hoeft het niet te verwachten van datgene wat dan als gunst en als sympathie van de kant van de wereld komt. Wat God geeft, zijn hand, zijn bescherming, dat is genoeg. Zijn almachtige hand. Hij is zo getrouw als sterk, weet Ezra. En hij zal zijn volk nooit begeven. Daarom hoeft hij ook niet bezorgd te zijn. Wat ze ook tegen zullen komen, hij weet dat natuurlijk niet. Maar wat ze ook tegen zullen komen, het is van geen belang, want de hand van onze God is over ons ten goede. Hij zal zorgen. Zoals het woord van de Heere tegen jou zei, Joën vanmorgen, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Beleiden we de Heere, gemeente, doen we dat zoals Ezra dat deed? Dan moet dat ook uitkomen in wat we weigeren. Dan moet het ook uitkomen in waar we afstand van doen. Waar we nee tegen zeggen. Beleiden we de Heere, dan moet dat blijken. Dan moet dat de consequentie hebben. Dan moet daarin de oprechtheid zichtbaar worden. Dat we niet twee heren dienen. En op twee gedachten hinken. En God en de mammon aanhangen. Beleiden van de Heere betekent ook dat wij afwijzen wat niet van de Heere is. Daar ziet de Heere scherp op toe. Want dat hinken op twee gedachten is een gruwel in zijn ogen. Wie hem beleidt, moet hem alleen hebben. Wie hem beleidt, moet aan hem alleen genoeg hebben. Wie hem beleidt, moet aan zijn hand beschermend en weldadig, regerend, leidend en onderhoudend genoeg hebben. En dan de tweede kant, waarin het blijkt dat die belijdenis van Ezra consequenties voor hem heeft. En waarin dan tegelijk ook de oprechtheid van zijn belijdenis dat openbaar komt is. En dat staat in de context. Ezra gaat daar een gebedsdag houden met die terugkerende ballingen, voordat ze goed en wel op reis gaan. Verzamelt hij ze bij de rivier de Ahava. En daar gaat hij een dag van gebed met hen beleggen. En dan gaat hij vragen of de Heere zijn belofte waar wil maken. Want kijk, Ezra heeft dat nu wel gezegd tegenover Artaxerxes, en dat is waar, dat was zijn vaste overtuiging dat de hand van de Heere zijn God over hen zou zijn die hem zoeken. Maar die belofte van de Heere wordt nooit automatisch vervuld, zoals geen enkele belofte van de Heere vanzelf vervuld wordt. Die wordt alleen vervuld in de weg van het gebed, zoals Ezechiël 36 zegt, ik zal er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Dan moet het ook gebeuren wat Ezra tegenover de koning beleden heeft. Dan moet hij en dan moeten de zijnen met hem hem ook aanroepen in het gebed. En dan moeten ze hem ook zoeken met der daad. En vandaar die vastendag die een dag van gebed wordt. Zo staat het immers in vers 21... Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg. Voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Ja, maar Ezra, dat zou de Heere toch doen. Dat had de Heere toch al lang beloofd. Moet je er dan nu nog eens een keer om vragen? Ja, want dat is de weg waar langs de Heer zijn belofte vervult. En dus is de tweede consequentie van Ezra's belijdenis een oprecht, een ootmoedig en vooral een schuldbewust gebed. Waarom schuldbewust? Dat zie ik in het feit dat ze daar ook vasten. En dat ze zich in de weg van vasten voor, zo zegt het woord, zich voor de Heere verootmoedigen. Wat heeft Ezra dan gebeden? Of de Heere hen een rechte weg wou geven. Of de Heere hen beschermen wilde. Of de Heere hen gedenken wilde. Maar Ezra heeft vooral en in de eerste plaats gebeden: Heere, we zijn het niet waardig dat u naar ons omziet. We zijn het niet waardig dat u aan ons denkt. Ezra heeft zich niet beroepen op het feit: Heere, wij zijn zulke goede mensen, wij zijn zulke vrome mensen, we hebben het er zelfs voor over om hier, waar we het misschien goed hebben in Perzië en waar we een bestaan opgebouwd hebben, dat allemaal te verlaten en nu een armoedig leven te gaan beginnen in Juda en in Jeruzalem en misschien met het volk van God kwalijk behandeld en bespot en gesmaad te worden. Ezra heeft geen enkele grond en geen enkele verdienste gelegd in zijn belijdenis. Geen enkele grond en geen enkele verdienste gelegd in zijn keus. Hij heeft als een ootmoedig smekeling voor God gebogen. En zo gaf hij zijn medereizigers het voorbeeld. Ze konden zich alleen maar als onwaardige zondaars voor de Heere verootmoedigen. En zo smeken of de Heere hen een veilig geleide wilde geven. En of de Heere zijn belofte in hun leven waar wilde maken. En of de Heere dat zou willen geven, zijn hand over hen, ten goede, beschermend en leidend, totdat ze in Jeruzalem zouden zijn. Dat kan een mens niet vragen op grond van iets in zichzelf. Dat kan hij alleen maar vragen ondanks het feit dat hij een zondaar, een verdorvene is. Ondanks het feit dat hij tegelijk moet erkennen: Heere, als het aan mij ligt en als het van mij afhing, dan zou u er nooit naar kunnen luisteren naar wat ik nu vraag. En zo dringt oprecht belijden tot schuldbelijden en tot gebed. Zo dringt oprecht belijden tot een smeken aan de troon der genade, of de Heere ons inderdaad alles wil geven wat we nodig hebben voor onze lichamelijke en voor onze geestelijke nooddruft. En dat was de aansporing aan jouw adres, Jaap. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Evenzo aan jou, Wilna. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. En hij zal het maken. En hoe kan dat dan? Hoe kan Ezra dit vragen als hij zich enerzijds moet verootmoedigen en als een zondaar voor de Heere moet buigen? Hoe kan hij dan nochtans vragen: Heere, vervul uw woord, ga met ons mee, beveilig en bescherm ons? Dat kan hij alleen maar vragen op grond van het feit dat straks de Heere Jezus komen zal. En dat die Heere Jezus Christus, en dan denk ik met name aan wat hij aan het kruis van Golgotha heeft meegemaakt en doorgeworsteld, dat de Heere Jezus Christus van God verlaten zou zijn. Kijk, hij was een in wie dat woord dat Ezra beleden heeft precies omgekeerd vervuld is geworden. Begrijpt u wat ik bedoel? Er was er een die God zocht. Maar Gods hand was niet ten goede over hem. Er was er een die God nooit verlaten heeft. En toch was Gods sterkte en Gods toorn tegen hem. Waarom? Omdat hij borg was. En omdat hij als borg in de plaats van de zijnen ging staan. En omdat hij al de schuld van de zijnen wilde dragen, maar toen moest hij dat ook ondervinden. In zijn uiterste consequentie, Gods toorn en Gods sterkte tegen hem, verlaten door zijn eigen vader. Om zo verzoening te doen en zo vergeving te bewerken. En zo ook verhoring van het gebed van een ootmoedige zondaar te verdienen. En op grond van dat werk van Christus mag een zondaar bidden En mogen we de Heere smeken, al hebben we geen enkel recht in onszelf, toch om beveiliging, toch om begeleiding, toch om bewaring, toch om ontferming. En dan laat God zich ook verbidden. Dat zegt het woord van God ons ook. Laatste gedeelte van vers 23. En hij liet zich van ons verbidden. En de Heere gaf wat Ezra gebeden heeft. En het blijkt dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen. Het blijkt dat het niet te vergeefs is om de Heere tot toevlucht te stellen. Het blijkt dat het niet te vergeefs is om op hem te hopen. En dan mag de geschiedenis verder beschreven worden. Als overreisden wij van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om te gaan naar Jeruzalem. En de hand van onze God was over ons. Precies zoals Ezra het beleden had. En hij redde ons van de hand van de vijand. Er waren dus vijanden, maar die konden niks beginnen. Want de hand van de Heere onze God redde ons uit de hand van de vijand. En uit de hand van hen die ons lagen legden bij de weg. Misschien Bedouïnenstammen die een slag dachten te slaan of struikrovers of weet ik wie. Maar in ieder geval mensen die een bedreiging vormden voor die terugkerende ballingen. Maar de hand van de Heere hield hen in toom en de hand van de Heere hield hen terug. En de hand van de Heere redde hen. En wij kwamen te Jeruzalem. Alsof er geen vijand geweest is. En geen gevaar gedreigd heeft. Wij kwamen te Jeruzalem. Onderweg beveiligd. En tenslotte ook nog aangekomen op de plaats van bestemming. In hun gewenste stad. En zo zijn er gevaren voor iemand die de naam des Heren beleidt, voor iemand die de Heren zoekt, voor iemand die de Heren begeert te vrezen. Zo zijn er duizenden gevaren die je proberen af te trekken van die keuze, proberen te brengen zover dat je die keuze eigenlijk ongedaan maakt, of dat je ontrouw wordt aan die keuze. Er zijn allerlei gevaren die ons bedreigen als we belijdenis doen en als we de Heren zoeken. Maar de hand van de Heere is ook vandaag nog gewillig om ten goede te zijn over alle die het oprecht van hem verwachten. En die keer op keer als een smekeling aan de troon van zijn genade te vinden zijn. En die van harte begeren, Heere, leid gij mij. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem, trouwe zielenherder, mij, arme mee. Wie dat uit de grond van zijn hart mag bidden, en wie zo zijn belijdenis ook met goede werken mag versieren, die zal in zijn leven ook mogen ondervinden: de Heere redde ons van al die gevaren onderweg. En wij kwamen te Jeruzalem. Zo komt dat volk des Heeren straks ook in dat nieuwe Jeruzalem. Duizenden gevaren hebben hen omringd. Maar het wordt ondervonden in het leven van hen die God in oprechtheid vrezen. Hij gaat voorop. En hij is de achtertocht. En het wordt waar in het leven van hen die de Heere in oprechtheid vrezen. Zijn hand is over hen ten goede. En het wordt waar in het leven van hen die God in oprechtheid vrezen. Ze komen in Jeruzalem. Amen. We zingen Psalm 84, het derde vers. barmhartige en genadige God, wij danken u voor uw woord dat vanmorgen tot ons mocht komen in de vorm van een rijke belofte, tegelijk ook in de vorm van een oprechte belijdenis. Heere, wat gij gezegd hebt, dat is waard om beleden te worden. Zo heeft Ezra het ook gezien. En zelfs tegenover de koning heeft hij het beleden, wat zijn geloof in uw woord was. En tegen u, voor u de Heere, heeft hij het beleden. Toen hij met het volk in gebed was, zich verootmoedigde voor uw aangezicht, en toen hij van uw rechte weg begeerde. O God, wij bidden van u, leer ons zo beleiden. Dat wil zeggen, leer ons zo geloven in uw woord en het dan ook uitspreken. En het dan ook in gebed voor uw heilig aangezicht neerleggen. Geef dat bijzonder ook aan deze nieuwe beleidende leden, die met hun ja-woord zich hebben verbonden aan uw dienst, Heere. Ach, geef door uw goede hand over hun leven alles wat zij nodig hebben. Wilt gij hen de wijsheid schenken die van boven is? Wilt gij hen, en dat begeren we met en voor hen van u, o God, wilt gij hen een rechte weg geven? Wilt gij hen een weg geven waarin ze gedurig mogen wandelen? En dan zijn er gevaren die ook hen zullen bedreigen. Dan zullen zij ook voor de keus staan, keer op keer, u de Heere te zoeken en of u de Heere te verlaten. En dan zullen zij keer op keer geconfronteerd worden met gevaren die van buitenaf komen. En ze zullen ook geconfronteerd worden met gevaren die van binnenuit komen, Heere. Want ook zij hebben een hart, net als wij allen, dat van nature niet deugt. En dan zal het er steeds weer op aankomen, o God, om in consequentie nee te zeggen. Nee tegen alles wat niet van u is. Nee tegen alles wat niet met uw wil overeenstemt. Nee tegen alles wat van u afwijkt. Maar dan zal het er ook op aankomen, steeds weer opnieuw, uw aangezicht te zoeken, gedurig u te bidden. Om uw hulp, om uw leiding, om uw genade, om uw ontferming. Dan zal het er ook op aankomen, Heere, dat zij in hun leven iets kennen van die plaats waar ze verootmoedigd voor u buigen en als onwaardigen in zichzelf u aanroepen, u aanlopen, zich aan u vasthouden, vastklemmen, om zo met Jacob iets te kennen van ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent, opdat het ook in hun leven waarheid mag zijn en steeds meer worden. De Heere liet zich verbidden. Zegen hen zo. Zegen hen in de hele gang van hun leven. En wilt gij uw woord voor ons allen tot zegen stellen, Heere. Dat bidden wij u in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 147, het zesde vers. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.